Wij gaan weer naar 1 Timotheus, hoofdstuk 6, waar wij gebleven waren bij vers 12, bij de goede strijd, namelijk die des geloofs, waartoe in ieder geval Timotheus geroepen was. En het zal voor ons niks uitmaken, waren het niet dat ook wij logischerwijze daartoe geroepen zijn. Wij zouden dan ook net als Timotheus grijpen naar het eeuwige leven. Niet om het te bemachtigen, uiteraard. Zo van, we hebben het niet en we moeten ernaar grijpen. Maar we hebben het wel en daarom kunnen we ernaar grijpen. Dat wil zeggen dat eeuwige leven zou geleefd worden. Dat maakt deel uit van onze roeping. En het sluit aan bij woorden als die van Efeze hoofdstuk 4. Ik bid u dan, nee, die bedoel ik niet. Ik bid u, ja, ik de gevangen in de Heer, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Dat betekent dus inderdaad dat dat eeuwige leven waaraan wij deel hebben gekregen, dat dat ook daadwerkelijk geleefd zou worden. Het plaatst ons in een strijd, maar dat is dan ook de goede strijd. Ik weet niet meer wat ik er 4 weken geleden precies over gezegd heb, maar er bestaat een filosofie die ik niet mag noemen omdat het fascisme heet, die zegt dat het de bedoeling is dat de mens zijn leven lang strijdt. En dat strijd de normale omstandigheid is waarin de mens verkeert. Dan wel, het is de normale bezigheid van de mens. Het is altijd oorlog, per definitie. Ik weet dat mag je nu niet meer zeggen. Na de Tweede Wereldoorlog is dat streng verboden, om zo te zeggen, maar dat is in essentie fascisme. Dat is gewoon een stroming in de filosofie. Of het correct is of niet, weet ik niet. Maar er moet een kern van waarheid in zitten, of op minst een aanleiding zijn om tot zo'n gedachte te komen. Want ja, de mens is toch altijd een strijder. Is toch altijd ergens mee bezig. Of het doet helemaal niks natuurlijk. Met zulke mensen hebben wij meelijden. Of niet, we cancelen ze tegenwoordig, denk ik. En anders moet er ergens voor gestreden worden. Of ergens tegen gestreden worden. Zoals daar zijn Zwarte Piet. En, nou ja, en nog zo wat dingen waar men dan tegen strijdt, toch? Onbenullige zaken, omdat men niks anders meer kan bedenken, weet ik veel. Maar het is altijd oorlog eigenlijk. En als dat allemaal niet telt, dan is het altijd nog een kwestie van of Feyenoord kampioen wordt of niet. Dat is nu niet meer aan de orde natuurlijk. Of het zou moeten zijn voor 2024. Maar waartoe maar. En want voetbal is ook oorlog, zoals u weet. Hoewel het maar een ordinair spelletje is eigenlijk. Toch? Ordinair, in de zin van, dat kan iedereen. Dat is gewoon, iedereen kan een schop geven tegen een bal. En we hebben zelfs de neiging om dat ook te doen, want het lucht lekker op. Toch of niet? Ik krijg er alleen last van mijn knieën van, dus ik moet me altijd beheersen. Dat is heel vervelend, maar goed. Ik ben geboren met 2 voetbalknieën. Ik wist het te laat. Ik ben pas afgekeurd voor militaire dienst nadat ik er al jaren uit was. Vanwege 2 voetbalknieën. Maar die had ik daarvoor ook altijd al. Maar goed, dat terzijde. Maar oorlog is het altijd. Maar het probleem is dat de mens zich bezighoudt met een strijd die sowieso nooit gewonnen kan worden. In essentie is het natuurlijk altijd de strijd om het bestaan, waarbij de hele wereld onze vijand is. En daar vechten wij tegen de... Nee, waar we allemaal maar tegen vechten, weet u wel, tegen allerlei voedingsmiddelen die je beter niet kunt eten dus, omdat je eraan doodgaat of gaat kankerverwekkend, of je krijgt er reuma van, of je gaat er van stotteren, weet ik het, wat je er allemaal van krijgt, toch? En daar vechten we dan tegen. En nou vechten we weer tegen het plastic. En is er weer iemand die zegt, nee, we moeten het juist wel gebruiken. Want als we het niet gebruiken, dan levert het nog meer CO2 op. En dat schijnt dan heel slecht te zijn voor de vuursalamander, als ik het goed gevolgd heb. Maar toch maar. We vechten ergens tegen, of tegen de woningbouw. Tegen de isolatie van woningen, want het is slecht voor de vleermuizen. Hebben die ook meegekregen? Je mag je woning niet meer isoleren in die spouwmuur. Maar, heb je dat niet meegekregen? Want dan moet je eerst laten keuren. Dat moet 4 keer per jaar moet dat gekeurd worden. Kost 1.500 euro, heb ik begrepen, per keer. Dus dan ben je 6.000 euro verder en een jaar verder. En daarna denk je, waarom moet ik eigenlijk mijn woning nog isoleren? Want die besparing, die krijg ik er nooit meer uit. Maar goed. Men vecht ergens tegen. En het is één grote chaos in de wereld. Ja. Nou ja. Maar wij zouden inderdaad strijden ergens voor. Dat is correct. Een mens heeft een strijd te strijden. Maar dat is niet de strijd in het rondje waarover onze broeder daar straks even sprak. Maar het is daarbuiten en vooral een strijd om daar buiten te blijven, buiten dat rondje. Volgens anderen is het een vierkantje, in allebei de gevallen is het goed uit te leggen dat dat inderdaad zo is. Dus laat maar. Maar het is buiten de legerplaats met de formulering uit, natuurlijk uit Hebreeën 13. Maar eigenlijk komt dat natuurlijk al uit de dagen van Israël in de woestijn, hè? Buiten de legerplaats. Dat is onze positie. En de strijd bestaat daaruit dat we daar inderdaad blijven en ons niet laten opslokken door de wereld als zodanig. Hebben jullie dat nog? Nee, ik weet het. Wij kennen uit de geschiedenis der volken, dan wel uit onze eigen vaderlandse geschiedenis, kennen wij het verschijnsel van de christelijke staat, het christelijke land, de christelijke samenleving enzovoort. Maar eigenlijk zou dat niet kunnen bestaan. En het bestaat ook niet. Dat is het probleem. Dat is het probleem van de theologie in het algemeen. Ja, dan moet ik u niet meer lastigvallen natuurlijk. Maar het probleem van de theologische wereld. Men probeert de religie, dan wel het christendom, een plaats te geven in de samenleving als zodanig. Daar hoort het niet. Het is er juist buiten. En dat het daar invloed op heeft, ja, dat is waar. Dat het een positieve uitwerking zou kunnen hebben. Ja, maar wat is positief? En positief voor wie is dan de vraag? Je komt er niet mee verder. Het is iets wat buiten de lege plaats hoort. En voor zover het verantwoordelijkheid met zich meebrengt, is het niet de verantwoordelijkheid van het ding, het christendom als zodanig, maar de verantwoordelijkheid voor een individuele gelovige. Onze persoonlijke verantwoordelijkheid in ons eigen leven. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat in een religieuze wereld de persoonlijke verantwoordelijkheid, dat wil zeggen de verantwoordelijkheid voor het individu, in het algemeen zoveel mogelijk wordt weggeredeneerd, dan wel ontkend. Hebben jullie dat nog? En of je het dan hebt over leer van alverzoening, universalisme heet het eigenlijk, of je hebt het over Calvinisme in de zin van leer van uitverkiezing. Dat maakt allemaal geen verschil. Het is allemaal een lering die zegt, je kan er zelf niks aan doen. Je bent niet verantwoordelijk. Je moet het doen met wat je hebt. En of het goed komt of niet, dat is niet aan ons. Dat ligt aan de hogere machten of de kosmische straling of weet ik veel. Ik roep maar wat geks. En als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een stuiver meer. Toch? Daarom hebben we de dubbeltjes en de stuivers afgeschaft, maar dat even te zijn. Maar zoiets. Maar het is wel degelijk zo dat wij verantwoordelijk zijn voor onszelf, voor ons eigen leven. En een verantwoordelijkheid niet naar de wereld toe aan wie wij verantwoording zouden moeten afleggen. Maar een verantwoordelijkheid naar de Heer toe die ons trekt uit de tegenwoordige boze wereld. Dat is het. En dat daar moed voor nodig is, ja, dat heet vrijmoedigheid. In het term in de eerste plaats natuurlijk ook weer uit de Hebreeënbrief. Maar dat is het, ja. Het is strijd. De goddenstrijd des geloofs. Dat is het grijpen naar het eeuwige leven. Daartoe zijn wij geroepen. En het is de bedoeling, nog steeds vers 12, dat wij de goede belijdenis belijden voor vele getuigen. Het is een aardige variant. Er staat een verwijzing bij naar 1 Timotheüs 1 vers 18. Ja, oké. Okay. Maar daar staat gewoon dat gij de goede strijd strijdt. De term wordt nog herhaald bovendien in 2 Timotheüs hoofdstuk 4 als de apostel zelf, Paulus, dus zegt in vers 7, ik heb de goede strijd gestreden en daarmee het doel van de loopbaan bereikt. Zodat het toch een belangrijke Bijbelse term wordt, hiermee, de goede strijd. Maar er is inderdaad sprake van het vasthouden van de goede belijdenis. Dat is een terminologie die wij kennen eveneens uit de Hebreeënbrief. Zodat wij opnieuw Paulus ervan verdenken dat hij, jawel, dat hij de schrijver is van de Hebreeënbrief. Want ik wil u dat toch voor de aardigheid laten zien. Dat is in Hebreeën hoofdstuk 2. Die noem ik met nadruk eerst, hoewel we daar de terminologie niet herkennen. Maar ik noem hem toch, omdat het de inleiding is, een nadrukkelijke inleiding tot de hele brief. En het is bovendien een onbekende. Dat hoort u zo. Er staat namelijk in Hebreeën 2 vers 1, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat we, en u begrijpt toch hopelijk meteen dat er nu onzin staat, of niet? U weet, ik klaag altijd dat in die Statenbijbels niet een voorwoord is of een introductie op bladzijde 1 of voor bladzijde 1, waar staat dat alles wat schuin gedrukt is, alles wat cursief staat, er niet hoort te staan. Dat het alleen voor de leesbaarheid, naar het oordeel van de vertalers of wie dan ook, is ingevoegd. En hier struikel je er meteen over, want er staat natuurlijk onzin. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is. Waar moeten wij ons aan houden? Aan wat we zelf verteld hebben. Toch? Dat is onzin. Nee. Bovendien is meneer, dat bewijst dus, sorry, maar dat bewijst dus dat de vertalers hier al, ik meen het ook echt oprecht, hier al de weg kwijt zijn. En ik moet dus gewoon terug naar vers 1 van hoofdstuk 1. Want daar staat, God voortijds veelmaal op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, 2 vers 1, en daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Van wie? Van die Zoon natuurlijk. Zie je? Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Daarom moeten wij ons te meer houden. Meer dan wie? Nou, meer dan de vaderen uit 1 vers 1. Want God heeft voortijds veelmaal op vele wijze tot de vaderen gesproken. Door de profeten. Maar nu spreekt hij door de Zoon. En daarom moeten wij ons meer dan de vaderen houden aan hetgeen gehoord wordt. Of is. Wat hetzelfde is. Hè? Wij moeten luisteren naar de Heer. Dat is vooral ook van belang voor degene die menen dat wij vooral niet naar de Heer Jezus moeten luisteren, maar naar Paulus. Maar ja, als je naar Paulus moet luisteren, dan zegt Paulus, je moet luisteren naar de Heer. Dat staat hier trouwens ook in de volgende verse. Bewijst wat ik nu zeg, want er staat, want hoe zullen wij, vers 3, want hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heer, aan ons bevestigd is geworden door degene die gehoord hebben. En inderdaad, nu staat er wel hem ingevoegd. Correct. God bovendien, medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijke krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. En ik sta hier arrogant te doen. Dat hoort bij staan achter een lessenaar sowieso. Dus ik verontschuldig me daar ook niet voor. Maar ik blijf van mening dat als je een tegenstelling meent te zien tussen de woorden van de Heer Jezus en die van Paulus, dan heb je één van beide op zijn minst niet begrepen. Jammer dan, maar goed. Ja, maar dit is duidelijk. Hier hebben we het trouwens eerder over gehad, want Paulus heeft het aangehaald in zijn schrijven aan Timotheus. Toen hij zei dat indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast enzovoorts. Dat was zo succes, nog steeds, 1 Timotheus 6, vers 3 en 4. Wij moeten zich houden aan de gezonde leer, gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Want de grote zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen, en dan ben ik weer in Hebreeën 2 vers 3, is begonnen verkondigd te worden door de Heer. En die is aan ons bevestigd geworden door degenen die hem gehoord hebben, dat wil zeggen door de discipelen, die niet met iets anders kwamen dus. En God zelf bovendien medegetuigende door tekenen, wonderen en menigelijke krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Dat wil zeggen, zoals wij weten, bij gelegenheid, incidenteel, maar ter bevestiging van het een en ander. Nou ja. Maar wij moeten ons dus houden aan hetgeen gehoord is, opdat we niet de enige tijd doorvloeien. Kortom, als je niet houdt aan hetgeen geleerd is, dan vloei je door. En doorvloeien is dat je de omtrekken der dingen niet meer scherp ziet. En dan gooi je alles door elkaar. En dat is mijn ervaring met standaard theologie. Niet met alles, maar meer een deel wel, eigenlijk. En ik doe mijn best om er niet op in te gaan. Maar ja. Doe maar. Het verbijstert mij altijd dat de orthodoxe oudvaders, noemt men die. De Calvinisten, zal ik maar zeggen, uit de 17e eeuw. Ogenblikkelijk zo'n vers intrekken in hun systeem. In die van het verbond der werken of het genadeverbond. Als er een uitspraak komt over de Heer Jezus, dan is het meteen een aspect van de drie-enigheid. En dat soort dingen weer. Wordt meteen in een legendarisch dogma, heet zo'n ding, geplaatst. En het wordt daar geniveleerd. Het wordt daar als het ware in vastgepind. En dan, ja, dan. Mens. En men leest dus niet meer wat er staat. Nou ja, ik zal me gauw loslaten, want ik wil u wat laten zien. Ik sla een bladzijde om, daar staat er in 3 vers 6. Hebreeën 3 vers 6, daar staat, ik lees vers 5. Mozes is getrouw geweest in geheel zijn huis, als een dienaar, diaken, als een dienaar tot getuiging dergene die gesproken zouden worden. Dat daarna, ertussen, dat betekent dat zelfs de statenvertalers al betwijfelden of wij de constructie met zouden, het hulpwerkwoord van de toekomende tijd en dan in de verleden tijd, of we dat wel zouden begrijpen. Maar goed, leuk is dat, hè? Ja. Het wordt ook nooit meer gebruikt in moderne literatuur. En zeker dan niet in het nieuws, in de kranten, op radio en televisie. Mozes is getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar tot getuiging der dingen van het nieuwe verbond, wat later zou komen onder Christus. Die gesproken zouden worden en die wij zouden vasthouden. Hebben u dat nog? God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, niet door Mozes en de profeten, maar door de Zoon. En Mozes was trouw, maar dat ging over dingen die uitbeelding zijn van wat later zou komen en wat inmiddels gekomen is. Zie? De dingen die gesproken zouden worden. En dan, maar Christus als de Zoon is getrouw geweest. Dat wordt geïmpliceerd uit vers 5. Mozes is getrouw geweest. Maar Christus is getrouw geweest als de Zoon. Niet als een dienaar, als personeel. Niet als Eliezer. Maar als Isaac. Nou ja. Als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. En die komt dus overeen met, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is van hem. Zie? Want wij zijn zijn huis en niet maar als een academische stelling, niet maar als een leerstuk of zo. Ja, dat is zo, maar dat, zo wordt het niet beschreven. Het wordt beschreven als in de praktische zin. Zijn wij zijn huis ook in de praktijk en wandelen, dan wel gedragen wij ons daarnaar. En dus staat er, wiens huis wij zijn, indien wij slechts, maar, is altijd de beperking, hè, indien wij maar, de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe, komt er dan een eind aan? Nee, er zit een doel aan. En dus tot het doel toe vast behouden, want het woord einde, in het Nederlands weet ik het nooit zeker, maar in de grondtekst wel. Het is maar niet het eind van iets als zodanig, het is het doel dat bereikt zou worden. Dan is het ook een einde, in het Nederlands roepen wij dan doeleind, weet u wel. Wij in Nederland doen dat. We zetten dan twee woorden met dezelfde betekenis tegen elkaar aan. Intussen is ook zo'n woord, hè. Erin of ertussen. Ja, het is hetzelfde. Het is twee keer hetzelfde, hè. Maar goed. Dat zijn taalkwesties. Maar er staat wel degelijk dat wij deze dingen zouden behouden. Vasthouden. Trouw zouden zijn dus zoals Mozes trouw was, zoals Christus trouwens, zo zouden wij trouw zijn. En dus deze dingen tot het einde toe vasthouden. Tot het doel toe. Dat is 3 vers 6, maar in vers 14 krijgen we meteen meer weer. Want wij zijn, je zou bijna alle tussenliggende versen sowieso overslaan. Want wij zijn Christus deelachtig geworden. Wiens huis wij zijn, indien we maar de vrijmoedigheid en de roem er ook tot het einde toe vastbehouden. Want wij zijn Christus deelachtig geworden. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond. Het beginsel, namelijk deze vaste grond. Het begin van iets, de basis van iets. Het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Het is dezelfde uitdrukking verder. Hebben u dat? Het gaat hier over de basis, de grond van onze zaligheid als zodanig. Het is gelegen in dat wij zijn stem horen. Want ik sloeg natuurlijk de tussenliggende verzen even over, maar er staat in vers 7, daarom gelijk de Heilige Geest zegt, heden indien gij zijn stem hoort, enzovoorts. Als je dat woord hoort, wordt je geacht dat woord tot je te nemen, te bewaren. Want dat woord komt inderdaad van de Heer zelf, volgens Hebreeën 1 vers 1. En we zouden dat behouden, 2 vers 1 enzovoorts. Dat is de strekking van dat hele schriftgedeelte en eigenlijk de hele brief verder, hè. Want daarna kom ik in 4 vers 14... Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, ook een beetje vermakelijke uitdrukking als u het mij vraagt, want het heet in het Oude Testament de grote priester of de hoge priester. Dat zijn twee verschillende termen, ik ga maar niet op het Hebreeuws in nu. Eigenlijk is het hoofdpriester dan. Maar grote priester, hoofdpriester, wat het maar is, het zijn twee verschillende termen. Ze worden hier aan elkaar gekoppeld, namelijk ter bevestiging daarvan, dat het een grote priester, het is maar niet de hoge priester van het oude verbond, hij is groter dan de hoge priester van het oude verbond. Of hij is hoger dan de grote priester van het oude verbond. Dat wil zeggen, hij is meerder dan Aaron, maar dat staat boven hoofdstuk 5. Dus een paar versen verder. Maar goed, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, en niet maar door het door de voorhof en het heilige der heiligen, of en het heilige en eventueel het heilige der heiligen. Hij is door de hemelen doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Dat is een bijzondere uitdrukking. Omdat Jezus is de Zoon des mensen. Pas bij zijn geboorte als mens. Uit de erfelijke geslachtslijn van Adam. De stamreeks. Adam heet het, gij zult zijn naam heten Jezus. Maar niettemin, hij heet Jezus de Zoon van God. Omdat hij tot Zoon van God gesteld is. Hetgeen hierna in hoofdstuk 5 met nadruk gezegd wordt. Hè? 5 vers 5, een paar versen verder. Het is de logische voortzetting van het geheel. Jezus zit aan de rechterhand Gods. Jezus de verhoogde. Maar terwijl wij dan zo'n grote hoge priester hebben, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Zie? Het is weer belijdenis en vasthouden. Dat waren de twee woorden uit 1 Timotheüs 6 waar wij vandaan komen. En de variant daarop luidt in vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid, let op de constructie, hè, in vers 14. Laat ons, en meteen in vers 16, laat ons, zodat je gedwongen wordt om die twee zinnen dan naast elkaar te zetten, of voor mijn part onder elkaar te schrijven. Laat ons deze belijdenis vasthouden, komt overeen met, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En dan heb je alweer het woord vrijmoedigheid. Dat wil zeggen, laat ons met vrijmoedigheid ons onderwerpen aan degene die op de troon zit. En hem erkennen als onze Heer. Als degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Ja, dat stond in hoofdstuk 2 in een gedeelte wat we niet gelezen hebben. Ontleend aan psalm 8. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, maar met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. en hebt hem gesteld over de werken uw handen en alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, enzovoort. Heb u dat nog? Kijk, dat stukje wat ik net even las uit Hebreeën 2, geciteerd uit Psalm 8. Dat is dan zo'n schriftgedeelte waar men dan meteen van zegt, ja, dat is rechtstreeks van doen, met de drie-eenigheid. En dat kunnen wij allemaal niet begrijpen. En dan komt daar een beschouwing over, die duurt minstens 25 bladzijden lang, over de verborgenheid daarvan en het geheimenis. En dat je het ons begrip te boven gaat of te onder, weet ik het, maar in ieder geval. Maar daarmee wordt totaal voorbij gegaan aan wat er eigenlijk staat. Toch? Dat in zo'n redenering wordt eerst zijn vernedering gebagatelliseerd en daarna zijn verhoging uiteraard. Want als hij niet vernederd is geworden, is hij ook niet verhoogd geworden. Toch? Je bent het compleet kwijt. Nou ja. Maar daar staat dus dat hij tot zoon gesteld is in Hebreeën 5 vers 5. Want zo is het maar net. En dat hij uit de mensen genomen is natuurlijk uit 5 vers 1. Maar alle dingen zijn aan hem onderworpen. En het naderen tot de troon der genade is niet om een verzoek te doen. Of niet omdat wij een wens hebben of omdat het gewoon weer Sinterklaas is. Ik heb niks anders. Sint-Jutemus. Maar goed, omdat wij een wensenlijstje hebben of zo. Maar om hem te erkennen als degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat is wat het is. Om ons te voegen bij zijn onderdanen. Zie? Met alle consequenties van dien. Dat plaatst ons in de goede strijd. Enerzijds. Aan de andere kant schrijft Paulus aan Timotheus, dat is geen krijgsknecht die betrokken wordt in de zorg voor de leeftocht of zoiets. Militaire krijgsknechten worden van hoge rand voorzien van alles wat nodig is. Nou, kun je daar natuurlijk ook over discussiëren, in hoeverre dat in aardse omstandigheden inderdaad zo is. Maar idealiter is dat zo, ja. Toch? Nou. Goed. Dat was dus hoofdstuk 4, vers 14. Laat ons toegang tot de troon der genade, want laat ons deze belijdenis vasthouden. 4 vers 14. Dan hebben we 6 vers 18. Dat is maar weer één bladzijde omslaan. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Sterke vertroosting wil zeggen sterke veranderingen. Want dat is wat troost is. Dus de overgang namelijk hier van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Van wet naar genade. Van de tegenwoordige boze eeuw naar de toekomende eeuw. Van de duisternis naar het licht. En zo verder. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. En wat lazen wij? Dat wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe zouden vasthouden. Was 3 vers 6. En hier staat dus weer hetzelfde. En het gaat hier over de eedswering door de Heer met betrekking tot de beloften die hij bevestigd heeft aan Abraham en vervolgens aan Isaac. Maar doe maar. Wat gaat mij om het vasthouden? Waarmee je dus ziet dat het wel degelijk onze eigen verantwoordelijkheid is om dat te doen. Nou, dan hebben we min of meer logischerwijze hoofdstuk 10. Want ja, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 10 zijn beide een soort conclusie van het voorafgaande. En in beide hoofdstukken komen op hetzelfde neer dus ook. Namelijk, wij zouden ons stellen onder de troon der genade. En in hoofdstuk 10 heet het dan in vers 23. Nou, eigenlijk lees ik vers, moet ik vers 19 eerst lezen. Dan merkt u dat het overeenkomt met hoofdstuk 4. Daar staat, terwijl wij dan broeders een grote hoge priester hebben, lazen wij. En nu lezen wij, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, was het in hoofdstuk 4. En nu is het, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een vers en levende weg, waarmee dus gezegd is dat bloed staat voor leven, hè? Staat al zwart en wit hier. En weet je wat een theoloog dan zegt? Ja, hier wel, maar op een andere plaats weer niet. Dat is het verhaal van het zuurdeesem. Het is een beeld van de zonde, behalve in de gelijkenis van het zuurdeesem, notabene. Want daar is het ineens het evangelie. Hoezo dan? Nou, het evangelie moet gepredikt worden in heel de wereld. En dan weet je meteen dat dat dus een valse leer is. Hè? Of niet? Ik weet, het is kort door de bocht, maar dat is het meest milieuvriendelijke, hoor. Dat, ja. En het meest duurzame ook trouwens. Zo kort mogelijk door de bocht. Maar goed. Op een vers zijn levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. En de wijl wij hebben. Hartelijk dank. Zij heeft het weer ingevoegd in vers 21. De wijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Zo laat ons toegaan, tot de troon der genade was het. En hier laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijn van het kwaad geweten, het lichaam gewassen zijn met rein water. Laat ons, en om vers 23 gaat het me eigenlijk, laat ons, maar u kent die uitdrukking inmiddels, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop. Kijk, dit had nou moeten zijn des geloofs. Dat is een misverstand, hè? Dat woord hoop hier. Het had moeten zijn geloof. Of het veel verschil maakt? Nee, dat niet. Maar strikt genomen, dit is wat er staat. Laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs. Onze belijdenis, namelijk dat wat wij geloven. Onze belijdenis, dat waar wij trouw aan zijn. Laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs houden, inderdaad, vasthouden. Want die het beloofd heeft, is getrouw. En dat getrouw, dat woord komt weer overeen met wat abusievelijk met hoop vertaald is. Geloof namelijk. Het is veel logischer. Laat ons de onwankelbare belijdenis der trouw vasthouden, want die het God beloofd heeft, is getrouw. Dat zou een heel logische, maar niet al te fraaie lezing zijn. En daarna laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en de goede werken. En laat ons, komt hij weer een keer, en laat ons, en u weet wat er dan volgt toch, laat ons met vrijmoedigheid naderen. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Laat ons, enzovoort, toegaan met een waarachtig hart. En nu staat er, en laat ons onze niet nalaten. Wat niet? Nou, ons naderen tot de troon der genade, toch? Alleen nu heet het onze onderlinge bijeenkomst. Wat heb je dan? Maar het is hetzelfde, want wij komen onderling bijeen voor de troon der genade. Dat is wat ons bindt. Als u en ik gaan tot de Heer, dan ontmoeten wij elkaar daar. Dat is onze episynagoge. bijeenkomst en dat EPI daarvoor is alleen een beperking, hoe zeg je dat, een benadrukking, versterking van het begrip. En toen hebben ze ervan gemaakt onderlinge bijeenkomst, maar zonder onderling is nog steeds die bijeenkomst. En je weet wat er dan weer gebeurt, er staat synagoge, want dat is het Griekse woord voor bijeenkomen. En dan heeft iemand uitgevonden, zie je wel, het is toch een Joods boek, want er staat synagoge. En dus is het niet voor ons, omdat wij geacht worden geen Joden te zijn. Nou heb ik daar in Nijkerk wel eens een discussie over gehouden, maar dit is satire. Maar ik zeg het, dat moet je erbij zeggen, vooral in Duitsland moet je dat erbij zeggen, dit is satire. Maar anders begrijpen de Duitsers niet dat het grappen zijn, wist je dat? Nee, ik lees een paar Duitse bladen, ik zal u niet zeggen welke, maar als er een stuk satire in staat, staat het er eerst boven. Dat ze daar geen klachten over krijgen, dat je dat niet altijd... Dat is echt waar. Nou ja, doe maar. Ik vind het komisch. Dat alleen al vind ik grappig. Maar doe maar. Maar het is gewoon... synagoge is een Grieks woord. De Joden gebruiken het ook niet. Die noemen het de shul. En dan zeggen wij weer een school. En wat is een school? Een bijeenkomst. Kun je nog navragen aan je goudvis of aan je haring. Nee, komen bij elkaar, zwemmen allemaal dezelfde kant op en dat soort dingen meer. Prachtig vind ik zoiets. De school, ja. Kent u de Haagse school? Niet? Van schilderen. De Haagse school. Die schilders liepen niet allemaal dezelfde kant op, maar ze hielden dezelfde stijl op na. Dat is het, hè. En Groningse school, kent u die ook? Dat is theologie weer, maar goed. Ja. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst bij de eer niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer als wij zien dat het oordeel nadert. Er staat de dag in de betekenis van oordeel. Dat weten wij zeker, want het werd al geïntroduceerd in hoofdstuk 2. Ik heb het niet met u gelezen, maar er stond er wel. Er stond, ik heb dan gelezen, een stukje. Hoe zullen wij ontvlieden aan het oordeel, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Want er was een oordeel gekomen over degene die op de kleine zaligheid al geen acht gaven, onder de wet namelijk, onder Israël. En hierna, hier wordt uiteengezet hoe een oordeel kwam over een ongelovig Israël in de woestijn, toch? En in hoofdstuk 12, is het nog sterker. Zie toe dat gij dient, vers 25, hoofdstuk 12 van Hebreeën. Zie toe dat gij dient die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf. Veel meer zullen wij niet ontlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is, enzovoorts. Want onze God is een verterend vuur. Dat was hoofdstuk 12. Heb je dat? Er komt een oordeel ook over gelovigen die zich onttrekken aan de troon der genade. Ik weet niet, ik geloof niet dat het binnen de Calvinistische kring echt is doorgedrongen. Ik heb het over de orthodoxere richtingen uiteraard. Hè. Er is allemaal niet zoveel van over in onze dagen. En daar heb ik het dan ook niet over. Maar het idee van, ja, maar je mag de genade niet zomaar wijd aanbieden aan iedereen. En andersom, je mag de genade die aangeboden wordt niet zomaar aanpakken, enzovoorts. Maar de Bijbel zegt, zie toe dat niemand verachteren van de genade Gods, enzovoorts. En de prediking is juist dit, de genade Gods te verkrijgen, ook voor het dagelijks leven, wanneer wij naderen tot de troon der genade. En wij zouden moedig, met vrijmoedigheid, daartoe naderen en ons niet laten tegenhouden door de kerkenraad. Hè? Ja, ik zeg het wat sterk, maar ja. Ik zou niet weten hoe ik het anders moest zeggen eigenlijk. Toen maar. Even kijken, waar waren wij? 6 vers 18, toch? Voorgestelde hoop vast te houden. En dan 10 vers 23, daar waren wij. Want er staat... laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs houden. En niet zeggen dat is de belijdenis des geloofs die iemand doet nadat hij een paar jaar catechisatie gelopen heeft. Of gezeten heeft. Of gekropen heeft. Of verdragen heeft. Nee. Ik heb jaren op de aan het randje van de Veluwe gewoond. En de uitdrukking was daar, het is altijd wat. Zomers hebben we onweer en 's winters catechisatie. Die heb ik geleerd in Oldenbroek. Van Wijlen Henk Herkert. Maar goed. Ja, de reserveburgemeester van Oldenbroek was dat. Maar dat maar even terzijde. Maar het zegt genoeg, toch? Zulke dingen. Ja. Maar laat ons elkander aanmoedigen. Dan heb ik nog 12, hoofdstuk 12, vers 28. Daar was ik al eigenlijk. In dat gedeelte vanaf vers 25. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwend. Wie is dat? De zoon uit 1 vers 1. Er komt overeen met daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. 2 vers 1. En nu hoofdstuk 12, vers 1. Je bent aan het eind van de brief nu, hè? Vers 25. 12, vers 25. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Zie? Want hij zal een oordeel brengen. Want zijn stem heeft verkondigd, zeggende, vers 26. Nog eenmaal zal ik bewegen... niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen als welke gemaakt waren. Schepping dus. Opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Want alles in de schepping als zodanig is bewegelijk, veranderlijk. Ja, ook het klimaat, ja. Wat een paniek. Het klimaat verandert. Potdorie, is er dan iets wat niet verandert? Ja, het woord Gods. En verder, de man zei tegen mij, kleine Anneveld, het leven is vol verandering. Dat was mijn baas, de directeur. Het leven is vol, ja, het werk ging anders en ik moest wat anders gaan doen. En, ja, vond ik niet lekker. Maar ja, het leven is vol veranderd. Ik heb er nog moeite mee. Ik heb het goed onthouden. Ik weet niet hoe oud ik was, hoe jong ik nog was toen. Maar en het leven is vol verandering. En ik vind het niet leuk. Ik vind het echt niet leuk. Maar ja, dat is deze wereld. Dat gaat voor mij. Einstein schijnt het uitgevonden te hebben. Ik lieg natuurlijk. Maar de oude Grieken wisten het ook. Maar ze zeiden het weer anders. Maar Einstein wordt geacht superintelligent geweest te zijn... en heeft de relativiteit der dingen in een formule ondergebracht. Oké, maar ja, is er nog wat nieuws? Zelfs de mening daarover, over Einstein en zijn relativiteitstheorie... staat op de tocht, hoor. Want wetenschap verandert ook constant. Hetgeen betekent dat het geen wetenschap is... Is het al pauze of niet? Nee, het is nog net geen pauze. Het is nog net geen pauze. Je moet eens opzoeken in je encyclopedie. Moet je eens opzoeken science. Science in het Frans. En wat men eronder verstaat. En als je een fatsoenlijke encyclopedie hebt, dan staat erin dat men vroeger, dat betekende dit. En de ouden, de klassieken, de Grieken bedoelt men, verstonden er zus onder. En in onze dagen is dat gesplitst in verschillende afdelingen. En in het ene land wordt de ene richting wordt genoemd science. En de andere in een ander land wordt de andere richting genoemd, science, enzovoort. En de vertaling met wetenschap, ja, daar kun je tegenwoordig niks meer mee, want je weet niet wat het is. Dat meen ik dus serieus. Zoek het maar op, zoek het maar op. Men weet het niet. En als men het erover heeft, praat je dus systematisch langs elkaar heen. Het verandert namelijk ook, dezelfde inhoud van het begrip is veranderd. Dan hebben we het nog niet eens over, over de kanon, over wat je op school moet leren. En vroeger moest leren en nu absoluut niet meer mag leren. En weet je wel, en dan moet je de zoveelste druk hebben, want anders is het wat erin staat weer verouderd. En zo, ja, wat een onzin, het verandert allemaal. En ja, niet dat ik erop scheld, dat is de wereld. Niet alleen de mens, alles verandert. En toen heeft iemand uitgevonden, Darwin heette die, die heeft uitgevonden dat de verandering een verandering ten goede is. Dat heet evolutie. He? Ik bedoel, de vissen hebben zich ontwikkeld, ze hebben pootjes gekregen en toen nooit andersom. He? Ze leren nooit van, vroeger hadden ze pootjes, maar die zijn ze in de loop der tijd kwijtgeraakt. Toch? Toch? En je hebt vogels, die moeten nog leren vliegen. Dat kunnen ze nog niet. Dat neemt nog een paar miljoen of miljard jaar voor ze kunnen vliegen. Maar niemand komt op. Ja, er zijn er wel die op het idee komen natuurlijk. Maar weet u wel, en hoe is het met de kangoeroes? Moeten die voorpoten nog ontwikkeld worden? Of zijn het softe non meer? Wat? Nou ja. Kijk, zoek het maar eens op. Kijk het maar eens na. Zijn ze iets kwijtgeraakt? Is het degeneratie? Nou ja. Verandering. En dat kan zijn ten goede naar onze maatstaven. Het kan ook zijn ten slechte naar onze maatstaven. En als je het mij vraagt, is het dan toeval? Hangt van de omstandigheden af. Toch? Nou ja. Ik ga er niet verder op in, maar toen. Maar wat hier staat is dat de hele wereld bewegelijk is. Dat wil zeggen vergankelijk. Bewegelijk. Net als daar komt het woord weg ook vandaan. Bewegelijk. En niet alleen een weg waar je van A naar B kunt. Maar je kunt ook weg. En alles wat beweegt raakt ook een keer weg. Dat weet je wel. Dat verdwijnt dan. Hè? Ja. Maar de hele oude schepping zou verdwijnen, staat er. En daarom, vers 28, want daar gaat het nu om. Daarom, alzo wij. Let op het dubbele daarom en alzo. Het is met grote nadruk. Een beetje ingewikkeld, gecompliceerd gezegd, maar vanwege het gewicht. Daarom, alzo wij. Omdat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Let op. Niet maar binnengaan, maar ontvangen. Omdat de Heer Jezus Christus ons maakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat is Openbaring 1, vers 6, denk ik. Zoiets. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, we zijn er erfgenamen van, laat ons de genade houden. Vasthouden. De belijdenis der hoop, de belijdenis des geloofs. Laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Dat wij zijn de wandelende ware roeping waarmee wij geroepen zijn enzovoort. Is precies hetzelfde. Zie? Hier met een dreigement erachter. Want dat volgt er altijd. En zo niet, als we dat niet doen. Er staat, want onze God is een verterend vuur. Laat ons de genade vasthouden, want onze God is een verterend vuur. Het is niet best voor degenen die afbreuk doen aan de heerschappij van de genade Gods. En dan hebben we het dus niet eens over atheïsten. We hebben het over zogenaamd gelovige mensen. wedergeboren mensen die in de praktijk niet onder de genade willen leven. En niet willen uitgaan tot hem, het volgende hoofdstuk, wat zijn omslaan. Niet tot hem willen uitgaan buiten de legerplaats, want dat zo laat ons, dat staat dan weer in 13 vers 13, zo laat ons dan, en dat woordje dan is overcompleet, want het heeft dezelfde betekenis als zo. De functie is namelijk het samenvatten van het voorgaande, het onder de aandacht brengen van hetgeen hiervoor uiteen is gezet. Zo laat ons dus dan, door de ontfermingen Gods, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Wat is er dan tegen om dat te doen? Nou ja, wat ervoor is, is wij ontvangen daar genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Dat was hoofdstuk 4, het laatste vers, bij de troon der genade. Maar wat is er tegen? Nou, daar dragen wij zwaardheid. Het tegenovergestelde daarvan is eer, of synoniemen daarvan. En die kun je inleggen en ontvangen in de wereld als zodanig. Zie? Maar als je daaraan onttrekt, aan de samenleving, aan de cultuur, of moet je zeggen aan de publieke opinie, wat het ook wezen mogen, ja, dan leidt je smaadheid. Ja, ik stop even bij publieke opinie. Dat komt omdat ik persoonlijk van mening ben dat het publiek helemaal geen opinie heeft. Echt niet. En voor zover ze er een meent te hebben, is die geleend. Gewoon gehuurd trouwens, want je moet er dik voor betalen. Overgenomen van iemand anders, opgedrongen. Weet ik het, opinie. Mensen hebben geen opinie tegenwoordig. Dat is het vervelende ook van de democratie. Dacht ik onderweg nog hier naartoe, in de auto. Ja, nee, dat meen ik serieus, ja. Want het publiek moet wel een opinie geven over wie ons moet regeren. Maar ze hebben geen idee. Weten niet waar het over gaat. En dat is ook helemaal niet de bedoeling dat het publiek weet waar het over gaat. Nee, die luiden om wie het gaat en die dan gekozen kunnen worden, moeten zichzelf profileren, reclame maken voor zichzelf, moeten zichzelf op een voetstuk eisen. Dat is toch zo? Je moet je kandidaat stellen en je moet een actie, een campagne voeren. Of je moet je de medeleden van de politieke partij omkopen. Of op zijn minst te vriend houden enzovoort. En dat is niet nieuw hoor, dat is altijd geweest op dat niveau. Maar als je afhankelijk bent van de publieke opinie, wordt het wel ingewikkeld. Toch? Dus ja. Maar je moet mee met de stroom, je moet met de mensen meedoen, dat is eervol. Dus je moet je vlag ondersteboven hangen en je moet bezwaar hebben tegen Zwarte Piet en het pijl en boog schieten. Dat is moderne cultuur. Pijl en boog schieten op nagemaakte beesten. Weet u nog? Daar moet je tegen zijn. Enzovoort. Wij kregen vroeger op de verjaardag van Sinterklaas kregen wij een klapperpistooltje. Kon je de buurt, ik weet nog hoe het rook. En ik heb trouwens één keer een heel rolletje in één klap verstookt met een hamer. Ik geloof niet dat het gezond is voor je oren, maar dat even terzijde. Heb je dat wel eens gedaan? Of bestaan er geen rolletjes, klappertjes meer? Nee? Vast niet, denk ik. Maar goed, maar daar moet je nu allemaal bezwaar tegen hebben. Enzovoort. Nou ja. Later moesten we schieten met een Uzi. Mijn kracht betekent dat. Dat zei ze er niet bij, maar dat betekent het. Hè? Een Uzi. Ja. Maar laat maar zitten. Nee, het beginsel is dus inderdaad het vasthouden van een van de belijdenis. Van dat wat wij gehoord hebben. En dat wij aanvaarden, dat is beleiden. En wij beleiden de Heer Jezus Christus, Namelijk dat God hem uit de mensen genomen heeft en gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Hebreeën 5 vers 1. Wij erkennen hem dus als het door God aangestelde koning der koningen en heer der heren. En alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Toch? En aan hem is al het oordeel gegeven en dat houden wij vast, was de bedoeling. En dat brengt ons bij het doel, einde. En daarom zouden wij dat tot het einde toe vast behouden. En hier in 1 Timotheus 6 heet het strijd de goede strijd. Die des geloofs dus, dat is wel vasthouden van de belijdenis, namelijk des geloofs, zoals we het lazen in Hebreeën 10. Daartoe zijn wij geroepen. En dan staat er over Timotheus persoonlijk en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Dat wil zeggen, hij heeft daarvan verslag gedaan. Hij heeft beleden, daarom heet de belijdenis, getuigd van zijn geloof in en van zijn trouw aan de Heer Jezus Christus. En dat is de reden waarom die verwijzing naar 1 Timotheus 1 vers 18 erbij staat. Zie je? Nou ja, en vervolgens, Timotheus is dus is weliswaar niet de gemiddelde gelovige, maar Timotheus wordt geacht het voorbeeld te zijn. Dat is niet gemiddeld. Het voorbeeld, gemiddeld is een zesje, weet u wel. Maar hij wordt geacht het voorbeeld te zijn voor ons als gelovigen. Dus zeggen wij zijn niet meteen apostelen of zendelingen of iets dergelijks. Maar het is wel degelijk onze verantwoordelijkheid trouw te blijven, te zijn en te blijven aan hetgeen wij gehoord hebben. Dat wil zeggen aan het woord van God en daarmee aan onze koning en hoge priester. Voor de goede orde wijs ik er dan maar op, ik denk volkomen overbodig nu, maar dat de hoge priester is niet de man, is niet de functie, de functionaris door wie wij zijn wedergeboren. Dat weet u toch, hè? Wij zijn wel door Christus wedergeboren, maar niet door zijn, op grond van zijn hoge priesterlijke functie. Door wedergeboorte zijn wij gebracht onder die hoge priester. Wij zijn door wedergeboorte, door de Vader aan de Zoon gegeven. Hebben we dat nog? Dan wel tot de Zoon getrokken. Met de uitdrukkingen van Johannes, geloof ik, deze keer. Maar dat is wat het is. Hè. De hoge priester is ons hoofd in onze bediening, in ons leven, onder dit nieuwe verbond der genade. Terug naar vers 12, nog steeds, van 1 Timotheus 6. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, dus u begrijpt dat is het afscheid aan het eind van de brief. Hè? Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt. Want de bedoeling is dat dat leven van Christus geleefd zal worden in Timotheus. Als het niet duidelijk is, dan moet ik u misschien meenemen naar Romeinen hoofdstuk 6. Want daar in Romeinen 6 lezen wij in vers 8. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Namelijk, niet pas in de toekomst, maar in het heden. Dit gaat niet over lichamelijke opstanding. Dit gaat over wedergeboorte. Sluit gewoon aan bij, wij zijn met hem begraven. Vers 4. opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Nu, uiteraard, daar gaat trouwens het hele hoofdstuk over, vervolgens. En in de aanloop daar naartoe, naar het hoogtepunt daarvan, zegt hij dus, nou ja, als je gelooft dat je met Christus gestorven bent, dan geloof je dus ook dat wij nu met hem zijn levend gemaakt. En niet alleen zijn levend gemaakt, maar ook zouden leven in de praktijk. Want dat is het, hè. Want er stond dat Christus opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, vers 4, met als parallel dat ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Nu reeds. U weet wel, grijp naar het eeuwige leven, schreef Paulus aan Timotheus. Het zal geleefd worden in de praktijk. Zoals Christus actief is onder het nieuwe verbond, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zo zouden wij ook actief zijn daarin. Dat is de strekking van het hoofdstuk. En dus staat er, indien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Dat zullen slaat niet op een toekomende tijd. Grammaticaal heet dat toekomende tijd. We zitten in het Nederlands met wat vreemde uitdrukkingen voor al die werkwoordsvervoegingen. Wij noemen het tijden. Dat is eigenlijk jammer. Maar toen maar, daar komen we niet meer vanaf. Maar het zullen geeft aan dat het een conclusie is uit het voorgaande. Als het voorgaande waar is, dan zal dit dus ook waar zijn, logischerwijze. Het is niet de voortgang van de tijd, maar het is de voortgang van de redenering. Wetende, vandaar dat zullen en moeten in het Nederlands, maar nog meer in het Duits, begrippen zijn die door elkaar gehaald worden bij gelegenheid. Het moet zo zijn, het zal zo zijn, dat is zal zo zijn in het Duits dan, gewoon voortkomend uit het voorgaande. Zie? Wij geloven dus dat we ook met hem zullen leven, logischerwijze, in de wetenschap dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Ik stop omdat er dus staat dat ooit de dood wel over hem heerste. Dan krijg je weer problemen met je drie-eenigheid en zo. Sorry. Ja. Maar het staat er toch, dat de dood over hem heerste. Nu niet meer. Nu hij is opgestaan uit de dood. Want dat hij gestorven is, dat is hij voor de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Daarmee in dienst van God. En daarom geldt hetzelfde ook voor ons. Dat is de strekking van de rest van dit hoofdstuk eigenlijk. En daarmee ga ik gewoon weer terug naar 1 Timotheus 6... Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt. En ook Timotheus levend maakt. God is degene die levend maakt. Dat is wat God doet. U weet wel, leerstellig en tamelijk academisch zitten wij met God is dit en God is dat enzovoort. Maar je zou dit er ook in moeten betrekken. Wat doet God? Hij maakt dingen levend. Ooit als schepper van deze oude wereld die aan de dood is onderworpen. En die ligt in de onder de heerschappij van de dood. Heerschappij van het verderf. Of hoe het maar heten mag. Maar God geeft nieuw leven. Dat hebben we net gelezen in Romeinen 6. Dus ik laat het daar maar bij. Maar de bedoeling is dat ook Timotheus dat eeuwige leven zou leven in de praktijk. En dus vers 12, grijp naar het eeuwige leven. En vers 13, ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt. En voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus, die toen heerste, vandaar onder Pontius Pilatus, de macht hebben, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. Wat heeft Christus Jezus dan betuigd? Onder Pontius Pilatus. Er zal best een verwijzing bestaan naar Johannes, ik kan het niet lezen, 18. Ja, inderdaad, 18 vers 37. Dat ligt voor de hand. Maar eigenlijk is dat ook maar een samenvatting. Want in Johannes 18 vinden wij de Heer Jezus voor. En niet maar onder, maar voor Pontius Pilatus. Want zo heette die man, denk ik wel eens. Waarbij Pilatus natuurlijk vraagt op zijn niveau van: bent u dan een koning? Bent u de koning der Joden? Oké, let me rephrase that. Bent u dan een koning? Maar goed, dat blijkt ook twijfelachtig te zijn. Daar ga ik niet op in. Maar wat komt u dan doen? Wie bent u dan eigenlijk? Wat komt u dan doen? En dan zegt de Heer, halverwege vers 37... Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, wat twee keer hetzelfde is, van moedersbuik aan, denk ik wel eens, ontleend aan Jesaja 49, bijvoorbeeld. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis zou geven. Misschien kwam hij nog wat meer doen, maar niettemin, dit is het doel, en dit is wat hij zegt. En het is, ik denk ook dat het emfatisch is, dat wil zeggen dat het samenvatting is van al wat de Heer kwam doen. Der waarheid getuigenis, dat is dus inclusief zijn lijden en dood, omdat dat noodzakelijk was voor de waarheid. Om de waarheid in stand te houden, voor zover waarheid in stand gehouden kan worden, voor zover dat een goede formulering is. Maar hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis zou geven. Dat is natuurlijk problematisch, vooral als je dat zegt tegen een politicus, maar daar hebben we het al eens eerder over gehad, meen ik. Want ja, der waarheid getuigenis geven. Een politicus doet dat per definitie. Ik zei per definitie niet. Als je de waarheid getuigenis geeft, deug je niet voor de politiek. He? En ook niet voor de tactiek. En dus ook al niet als legeraanvoerder. Want ja, u weet toch hoe dat is een bekend gegeven. Als het oorlog wordt, dan is de waarheid nergens meer te vinden. Want die moet geheim gehouden worden. Dat is noodzakelijk voor de gang van zaken en bestuur enzovoort. Dat is het probleem van deze wereld. Je kan het niet oplossen. U weet wel, dan heeft men commentaar op dat ergens stiekem iets geregeld wordt. Wij weten dat allemaal, hè. Wij zijn christenen, we zijn zelfs evangelisch. En wij worden dus dagelijks overvallen met het idee van dat er allerlei geheime genootschappen zijn die de wereld willen regeren of dat ook daadwerkelijk doen bij gelegenheid. Of het verschil maakt. Ik hoorde mijn leven lang al dat de vrijmetselaars een samenzwering hebben. Waar dan? Ja, het kan wel waar zijn, maar waar dan? Waar werkt dat dan uit? Dat kunnen zij ook niet. De wereld onder controle, dat kan niemand. Want de wereld wordt beheerst door de leugen. Daarmee krijg je het niet onder controle. Leugen brengt verdeeldheid. Dus eenheid in de wereld is een volstrekt onzinnig ding. En wie het ook is die het brengen wil, of het God is of de antichrist of weet ik veel, dat komt niet voor elkaar. Eenheid is het daarbuiten. In Christus. Hebben we dat nog? De rest is academisch. Wat had ik moeten zeggen? Flauwekul? Heb je nog andere kul dan flauwe trouwens? Vraag ik me dan af. Maar goed, dat weet ik. Ook zo gauw niet. Maar het is ingewikkeld. Maar ik heb er helemaal geen hoge dunk van. Dus de Heer zegt tegen een politicus, hij zegt: ik ben gekomen om de waarheid getuigenis te geven. Ja, dan krijg je weer Pilatus wel tegen je. Toch? Ja. In ieder geval, hij zegt, wat is waarheid? Dat is een retorische vraag. Want u weet allemaal dat zelfs onze moderne filosofen hebben uitgevonden dat waarheid niet bestaat. Nou ja, dat waarheid relatief is, dat ook relatief is en veranderlijk. Want wat voor de een waarheid is, is voor de andere leugen en andersom. Dat vertellen ons onze moderne filosofen. Tamelijk officieel. Het is natuurlijk volstrekte onzin. Want dit is niet de definitie van waarheid. Dat kan niet, want het zou net zo goed de definitie van leugen kunnen zijn. Toch? Je kan net zo goed zeggen wat toch? Wat voor de een waarheid is, voor de andere leugen. Ja, en de een leugen is de andere waarheid. Dan is de waarheid ook gewoon een leugen. Kan niet schelen langs welke kant. Dan bestaat er zoiets niet. Maar het bestaat wel, maar niet in deze wereld. Dat is het probleem en dat is het probleem van de filosofie. Dat weet u misschien niet, maar filosofie per definitie wil niks weten van openbaring. Die wil zelfredenerend en denkend, eventueel waarnemend, maar vooral zelfdenkend, komen tot de oorzaak, de wezenlijke oorzaak, de wezenlijke oorzaak van de wezens, van wat er is, bedoel ik. En dat kan niet. En dat is het frustrerende van alle filosofie. Het leidt tot niets. In het begin was er niets en dat is de oorzaak der dingen. Maar daarmee is niets verklaard. Toch? Ja. Dus je moet het toch hebben van iemand komt vertellen hoe het zit. En dat is wat de Bijbel doet, maar ja, dan heet het theologie. Niet dat men daar a priori bezwaar tegen heeft, maar dat wordt dan buiten het vakgebied van de filosofie gehouden. Dus ja, maar dan heb je het weer, als je dit soort dingen gaat splitsen, dan ben je alleen de schepping nog meer in verdeeldheid aan het brengen dan die al was. Dus het schiet allemaal niet op. Wat is waarheid? Maar waarom kwam de Heer in de wereld? Om der waarheid getuigenis te geven. In de toekomst komt er nog wat anders bij, want dat ligt besloten in de uitdrukking: maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Want dat is wat de Heer zei, hè? Toen gevraagd werd, bent u dan een koning? Maar goed, daar ga ik maar verder niet op in. Dat is de uitdrukking uit vers 36 van Handelingen 18, maar ik sla hem meteen weg. Dat komt later. Maar de waarheid getuigenis geven. Kijk, de waarheid getuigenis geven, dat is wat de Zoon doet. Dat was Hebreeën 1, vers 1. Want feitelijk, de waarheid getuigenis geven is wat de Heer officieel nog steeds doet. Dat is namelijk de verantwoordelijkheid van de hoge priester in de eerste plaats. Namelijk hem persoonlijk is de waarheid toebetrouwd. Ik heb het nu over de oud-testamentische hoge priester als voorbeeld uiteraard. Hem is de waarheid toebetrouwd. Daarna heeft hij personeel die hem daarin moet bijstaan en de waarheid moet om de waarheid te betrachten. Maar wij als gemeente, en daarover hadden we het in ieder geval naar aanleiding van 1 Timotheüs 3... wij als gemeente zijn een tempel, een huis Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. En wij zouden dus als zodanig, Efeze 4, de waarheid betrachten. Wanneer wij tenminste wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Efeze 4, dat is wat het is. En ons voorbeeld is onze hoge priester, de Heer Jezus Christus. Dat de Heer op aarde geen hoge priester was, dat weet u. Niettemin, hij bediende wel de waarheid, maar u zou moeten bedenken dat wat de Heer sprak en deed in zeer hoge mate beeldend was voor wat hij zou doen en spreken na zijn opstanding. En zeker wanneer die dingen vermeld worden in het Johannesevangelie. Dan heb je bijna geen andere mogelijkheid. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. En voor zover hij in de wereld is, omdat hij in ons is en met ons is, is het nog steeds hetzelfde. Is juist dat, namelijk om der waarheid getuigenis te geven. Dat is dus onze bediening ook. Nou goed. En dat is wat de Heer gedaan heeft. Onder Pontius Pilatus, dat wil zeggen, zo staat het hier in 1 Timotheüs 6 vers 13, die onder Pontius Pilatus, maar dat betekent niet die tegen Pontius Pilatus dit gezegd heeft. Het betekent dat hij tijdens zijn levenswandel, zoals beschreven in de Bijbel, onder de Joden, in het gebied, het territorium van Pontius Pilatus, dit gedaan heeft. Alleen als hij dan voor Pontius Pilatus staat, wordt dat nog eens bevestigd door die ene uitspraak van de Heer: hiertoe ben ik in de wereld gekomen, enzovoorts. Zie? Maar hij heeft dat gedaan. Dat was zijn bediening, ook in zijn loopbaan op aarde. Maar ik blijf erbij dat ook dat model staat voor wat hij later zou doen na zijn opstanding in onze tegenwoordige tijd. Precies dat. God spreekt tot ons door de Zoon. En zo verder. En verder, ja, ik geloof dat we het er hier ook wel eerder over gehad hebben. Wat leerde de Heer dan? Want we hebben het over gehad naar aanleiding van de gezonde woorden, wat begonnen zijn de verkondigd door de Heer. Wat leerde hij dan? Nou, eigenlijk niks anders dan dat je het Oude Testament moest lezen en geloven. Verder niet. Helemaal niet. En de discipelen zeiden dat na afloop van de geschiedenis, zeiden ze dat ook zo van, ja, eindelijk spreekt u in klare taal. Nou, begrijpen we tenminste wat u zegt, zeiden ze tegen hem, hè, in de nacht dat hij verraden werd. Echt. Want ja, hij sprak altijd op een hoger niveau, in gelijkenissen, in metaforen. Met de mededeling, wie het vat, vatte het. En wie oren heeft om te horen, die horen. Hè? En als hij Fransman geweest was, had hij gezegd, oh, niet zo wakkie malipans, maar dat zei hij dan niet, hè. Want hij sprak geen Frans. Dus nee, heb ik ook een voorbeeld aangenomen. Ik spreek ook geen Frans. Maar dat tezijde. Goed. Dat gij dit gebod houdt. Vers 14. Dat gij dit gebod houdt. Onbevlekt en onberispelijk. Dit gebod. Ik vind het mooi dat gij dit gebod houdt. Want als je niet oplet, zou je denken, oh, nou zit ik in een van de brieven van Johannes. Want daar lees je dat, hè, dat wij zijn geboden zouden bewaren. En hij leert ons niet een nieuw gebod, maar een oud gebod. Of toch een oud gebod, maar en toch een nieuw gebod of zoiets. Maar Paulus gebruikt het woord gebod in diezelfde betekenis hier ook. Namelijk gebod in de zin van dat wat ons geboden is, aangeboden is, en dat wat tamelijk dwingend ook ons aangereikt is, in de zin van onderwijs. En in zulke gevallen, was waar ik nu in terecht kom, ben ik altijd geneigd te zeggen, men neemt Psalm 119, maar u weet toch wat langzamerhand, want u zit hier niet voor het eerst wat ik nu ga zeggen, men neemt Psalm 119 en men noteerde alle synoniemen voor het woord, uw wet, uw getuigenissen, uw onderwijzingen, uw geboden, uw gedachten, uw woorden, enzovoorts. En dan heb je wel een A4'tje nodig. Echt wel. Dat wordt een flinke lijst. En daarna zeg ik ook altijd erbij, en als je dan klaar bent, moet je nog even overnieuw beginnen. Want ik weet zeker dat ik nog wat woorden over het hoofd heb gezien dan. En in elk vers vind je er wel twee. Oké, je mag turven. Zo van, dit is zoveel keer dit woord, zoveel keer dat woord. Maar het is een heel nuttige bezigheid. Want daarna hoef ik u niet meer uit te leggen dat dit gebod niet slaat op een dwingend voorgeschreven wet of regel. Maar gewoon een onderwijzing. Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, heb u het? Dat is hetzelfde dus als het vasthouden van de goede belijdenis uit vers 12... die we 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer gelezen hebben, 7 keer eigenlijk, in de Hebreeënbrief zojuist. Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, zonder er iets aan toe te doen of er iets aan af te doen, tot op de verschijning, tot het einde toe heette dat. Hebben u dat nog uit Hebreeën? Tot op het einde toe. Tot het einde. Tot op de dag. Terwijl je ziet dat de dag nadert. En hier heet het tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Want die zal een oordeel daarover brengen, over onze werken. Maar hij zal, en dan komt er een prachtig vers waar we nou dan toch weer niet helemaal aan toekomen. Maar dat doen we dan de volgende keer wel weer. Daar staat welke, de Heer Jezus Christus, welke op zijn tijd, dat betekent niet ooit en een keer, te zijn de tijd. Dat betekent het in tegenwoordig Nederlands. Maar het betekent op zijn tijd. Dat heette, bij Daniel heette die dingen een bestemde tijd. En tijden en wat het maar was. Welke op zijn tijd tonen zal. Waarom het vertonen is, weet ik niet, want het is heus hetzelfde. Welke op zijn tijd vertonen zal. De zalige en alleen machtige Heere, Jehovah, de koning der koningen en Heer der heren. Wij kunnen daar heel moeilijk over gaan doen, theologisch en filosofisch. Het heeft geen zin. Het betekent eenvoudigweg dat die Heere, de koning der koningen en de Heere der heren, die zal in de toekomst verschijnen en er zal blijken te zijn de Heere Jezus Christus. Maar wat lazen we in Hebreeën? Nou, vandaag lazen we het niet in Hebreeën, maar we waren in Hebreeën, dus ik haal hem maar even aan. In Hebreeën 1, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die, alzo hij is, gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat is omdat hij is het beeld Gods. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. In Hebreeën 1 vers 3. Ja, ik weet niet waarom dan. Wat ik daar straks gezegd heb, dat is hier ook van toepassing. Dan trekt men een blik open of een la gaat open of hoe je dat maar zeggen moet dan. Dan komt het leerstuk van de drie-eenigheid en dan weet je helemaal niet meer waar het over gaat. En dat is ook regel 1 van dat leerstuk, dat je niet weet waar het over gaat. En dat het ook zo blijft, maar dan gaat men uitleggen dat je niet weet waar het over gaat. Dan, serieus. Ja, ik heb er moeite genoeg voor gedaan, ik doe het nog wel eens. Wat leren die mensen dan? Wat hebben ze dan in gedachten? Dat zijn geleerde heren dan, hè? Ze leggen alleen uit dat zij het ook niet begrijpen. Maar waarom doen ze daar zo lang over dan? En waarom komt niemand op het idee dat ze verkeerd gestemd hebben in de tijd? En nou een opinie aanhangen die ze ook niet hebben, maar die ze overgenomen hebben van die lui die in de tijd daarover hebben moeten stemmen in Nicea. Onder toezicht van de keizer. Toch? Zo is het toch? Zo is het toch gegaan? Nou ja. Ik vind hier niks moeilijks aan. Wat het betekent is dat God te onzinnelijk is. Ik had vers 16 natuurlijk mee moeten lezen, maar ja. Dan moet de volgende keer dan maar. Het idee is dat God is abstract, God is een begrip, God is iets. Maar met alle respect zeg ik het nu. God is niet te kennen, niet te doorgronden, niet te verstaan. Behalve dan dat die onkenbare, die onzienlijke God zich kenbaar maakt in zijn werk. Hetzelfde kun je zeggen over geest trouwens, maar God is geest. Geest kan je niet zien, maar het gevolg van de werkzaamheid van de geest, want geest is wel degelijk werkzaam, gevolg daarvan kun je eventueel zien en horen, schreef Johannes. Nou ja, zei de Heer, volgens het verslag van Johannes in Johannes hoofdstuk 3. Toch? De wind blaast, geest, pneuma, waarheen hij wil en gehoord zijn geluid. Maar je weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. En dat is wat geest is. Maar dat is wat God is ook. God is geest, precies hetzelfde, een werkzame kracht. Alleen voor zover hij kan waargenomen worden in wie hij is, kan waargenomen worden, niet maar zijn werk, maar wie hij is, dan verschijnt daar de gestalte, de gedaante. Letterlijk zowel als overdrachtelijk verschijnt daar de gedaante van onze Heere Jezus Christus, die het uitgedrukte beeld is van Gods essentie, wezen. Dat was Hebreeën 1 vers 3. Of gewoon, die het beeld Gods is, dat is 2 Korinthe 4. Of Colossense mag ook nog trouwens. Of zoals het hier staat, welke te zijner tijd tonen zal, dat doet hij dus nu niet. Hij toont niks. Hij verbergt zich, daarom heet de Heer Jezus Christus geest. De Heilige Geest, de Geest van Christus. Welke te zijner tijd, niet op de onze, te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige. Want hem is alle oordeel, alle macht gegeven in hemel en op aarde enzovoort. Heere, de koning der koningen, de Heere der heren, met uitdrukkingen die herhaald worden in Openbaring uiteraard, die alleen onsterfelijkheid heeft, hij heeft namelijk het leven in zichzelf, Johannes 5. En hij bewoont in hij verblijft in, hij woont in ontoegankelijk licht. Ontoegankelijk licht. Het betekent dat ons licht hem niet bereikt. Dat wil zeggen dat wij ons licht niet over hem kunnen laten schijnen. En dat betekent het faillissement van de filosofie. Ja. Per definitie. Ja, je komt misschien hen, maar je komt niet bij het wezen der dingen. En echt, dat is de essentie van filosofie. Komen tot het wezen, de wezenlijke oorzaak. Niet de onmiddellijke aanleiding tot de dingen of zo, maar van heel ver weg de oorsprong, zal ik maar zeggen. Dat is de bedoeling van de filosofie. Maar dat gaat nooit werken. En daarom is filosofie één grote doolhof van begrippen. Want wat je dan, als je het niet begrijpt, wat ga je dan doen? Het zaakje ontbinden in factoren. Ik ben even bij een wiskundige geweest om wat termen te lenen. Dan ontbind je het in factoren en dan leg je de factoren naast elkaar en tegenover elkaar. En zeg, dit is niet dat en dat is niet dat. En je moet onderscheid maken tussen dit en tussen dat. En dan kun je heel lang mee bezig zijn. Ik kan het niet onthouden. Ik ben er bovendien te oud voor. Leuk excuus vind ik dat. Heerlijk, geweldig. Maar te oud voor. Ik kan het niet onthouden. Maar wat moet je er ook mee? Je kunt er niks mee. Oké, dan ligt dat er allemaal. En dan? Wat ik vroeger geleerd heb is, hier ligt het zaakje naast elkaar en zet het nou eens in elkaar. Ja, kent u dat? Dat moest van professor Waterink. Moest dat. Ik zal je niet verder vertellen. Om te testen wat je wel kon en wat je niet kon eventueel. En zet het maar eens in elkaar. Heb u dat niet? Ben u IKEA geweest of zoiets? Of gewoon in de bouwmarkt? Oh, je hebt wel besteld via internet en er komt dus een grote doos binnen en dan valt het uit elkaar. En dan moet je hieroglyphen lezen. Dat hebben we nooit geleerd op school. Hieroglyphen. Hieroglyphen, beeldschrift. En dan zet het dan wel eens in elkaar. Dat heb ik geleerd. Maar wat die lui doen, is het zaakje uit elkaar leggen. Dit is niet dat en dat is niet dit. Dat is trouwens nuttig als je iets in elkaar moet zetten. Dat je diverse onderdelen die identiek zijn bij elkaar legt. Ik tel ze dan ook altijd. Zoveel van dit en zoveel van dat. Dit kan maar twee keer voorkomen. Heb ik iets waarvan twee dingetjes zijn? Ja. Oké, dan moet het dat wezen. Bij de les blijven. Maar zulke dingen. Maar filosofie, ik verbijster. Ik vind het verbijsterend hoe ze dat doen. Maar je komt er geen stap verder mee. Het is wel interessant. U weet wel, maar gaat u verder, heet dat dan. Hè? En dat wordt er nooit wat. Dat kan ook niet, dat staat hier ook. Dat is ook wat de prediker zegt. God is ondoorgrondelijk, God is onwindbaar en kan niet gekend worden, staat er. En als iemand hem toch kent, dan nog heeft het niet zelf bedacht, staat er. Dan nog heeft het niet zelf kunnen uitvinden. Want God kan niet uitgevonden worden. Heb ik dat nog? Vandaar dat de Heer zei in de wet, maar dat begrijpen weinigen. Een van de eerste regels van de Mosaïsche wet luidt: gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Toen hebben wij bedacht dat dat betekent dat je geen foto's mag maken. Nee, kan je nog navragen bij een Mohammedaan. Nee, bij heel andere mensen ook, want die denken dat het gebruikt kan worden voor toverij, voor voodoo en zo, weet je wel. Iemands foto. Maar goed, gij zult hier geen gesneden beeld maken. Dan hebben wij bedacht, dat betekent dat je niet een beeldje mag maken, want dat is dan een afgodsbeeld enzovoort. Maar toen hebben wij bedacht dat je wel abstract een godsbeeld mag maken. En dat is dus wat theologen doen. Abstract godsbeeld maken. En ze noemen het ook echt zo, godsbeeld. Een veranderlijk godsbeeld. Wij sleutelen aan het godsbeeld, want we moeten het godsbeeld aanpassen aan de veranderende tijd. Dat was toen men het klimaat nog niet had uitgevonden. Maar veranderde alleen de tijd schijnbaar. Maar serieus, en dan moet het godsbeeld daaraan aangepast worden. En ze, maar gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis. Ook niet overdrachtelijk. Dat is trouwens ook nergens voor nodig, omdat God zichzelf één beeld maakt. Iemand naar zijn beeld en gelijkenis. Maar daarvan hebben we geleerd, want dat is theologie, hebben we geleerd dat wij dat zelf zijn. Toch? Zo werkt dat. Men stopt het ergens in een la. En als er een term voorbij komt, la open, en dan komt er weer een heleboel trefwoorden komen eruit. En dan zeggen we, oh ja, en dan doen we de la weer dicht, dan gaan we verder, dan weten we nog niks. Zo werkt het in de praktijk, zie je. Maar hier staat het, God bewoont een ontoegankelijk licht. Ons licht komt daar niet bij. De welke geen mens gezien heeft nog zien kan. Zien in de breedste betekenis. Niet alleen niet waarnemen, maar men kan er ook geen deel aan krijgen. Zie. Maar het hoeft ook niet, want te zijner tijd zal onze Heer Jezus Christus die onzienlijke God vertonen. Hetgeen in de praktijk betekent dat als de Bijbel spreekt over God in de hemel, en ik zag en ziet de Heer op een hoge en verheven troon, Jesaja 6. Of in Openbaring, wat was het maar? Openbaring 20 is geloof ik nog, over de grote witte troon. Of Openbaring 5, de troon en daarop een lam staande als geslacht. Wat er ook gezien wordt, onder alle omstandigheden, is dat het beeld Gods. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En wij kennen hem onder tientallen namen, die dus ook inderdaad in de loop der tijd wel besproken en geïnventariseerd zijn. Maar wij kennen hem als de Heere Jezus Christus. En daarmee als het lam en als de leeuw uit de stam van Juda en als de oude van dagen en als de zoon des mensen. Wat het maar was allemaal. Maar het is het beeld Gods. En de eerste naam daarvan is uiteraard Heere. En dan bedoel ik niet Adonai, ik bedoel Jehovah. Ook reeds in het Oude Testament Dat is de naam boven alle naam die in de Bijbel wordt toegeschreven aan de Heer Jezus. Omdat God hem die naam gegeven heeft. Gij zult zijn naam heten Jezus. Maar God noemde hem in zijn opstanding, gaf hem een naam boven alle naam. Dat is Jehovah. En dus Jehovah, Jehoshua, om bij het Hebreeuws stand te blijven. Mashiach, de Heere Jezus Christus. Waarover meer een volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Heer Jezus Christus, wij danken u dat wij met vrijmoedigheid tot u mogen gaan. Tot u als beeld Gods, tot u als zoon Gods, tot u onze heiland, de Heer Jezus, die door God uitermate verhoogd is geworden en aan wie heel de schepping is onderworpen. We danken u dat wij tot u mogen naderen op uw oproep, om ons te stellen onder uw leiding, onder uw heerschappij en in het bijzonder daarmee onder de heerschappij van uw genade, opdat wij zouden u dienen met een gereinigd geweten en als dienaren van dit nieuwe verbond. Weliswaar buiten de legerplaats, smaadheid dragende wellicht, maar niettemin onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij willen u daarom ook dankzeggen dat we hier mochten zijn ook deze morgen. En ons mochten bezighouden met deze belijdenis. Met deze woorden die u tot ons gesproken hebt en die u ook vastgelegd hebt in die Bijbel die wij voor ons hadden. En daarom, Vader, we bevelen ons bij u aan. Bij u die ons het leven hebt geschonken en ons gemaakt hebt tot eerstelingen van uw koninkrijk en van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. Wees u dan ons nabij met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.